Mooi om weer bij jullie te zijn. Dat is altijd een voorrecht. Ook leuk om dan gezichten te zien en denk, oh, voor mij ken ik die nog niet. Of ik ben het gewoon vergeten, dat kan ook heel goed hoor. Maar altijd leuk om bij jullie te zijn. En ik geloof dat ik het vorige keer ook zei, maar de weg is inmiddels heel bekend, dus dat is een heel goed teken. Dus mooi om weer bij elkaar te zijn. Het was een aantal weken geleden, ik denk een week of 4 tot 6 geleden, dat ik heel specifiek in gebed begon te brengen. Heer, geeft u wat nieuwe bouwstenen die ik door mag geven aan de gemeente bijvoorbeeld vanmorgen, of ook aan andere plekken waar ik wel eens spreek. Want ik wil niet maar zomaar iets uit de la trekken of denken van, nou, vorig jaar heb ik dat eens een keer ergens daar gedeeld, weet je, doe ik nog eens een keer. Helemaal niet. Ik ben echt op zoek naar van, Heer God, wat is het juiste voor dit moment? En wat mij toen opviel was, en ik was ook zelf met mijn stille tijd bezig in Johannes 3, was 3 ontmoetingen van Jezus. En pak Johannes 3 er maar alvast bij. Maar het zijn 3 ontmoetingen die Jezus heeft met verschillende mensen, waarin hij zich steeds op een verschillende manier laat zien. Nou, pak je Bijbel er maar bij, dan zie je dat vanzelf langskomen. In Johannes hoofdstuk 3, dan hebben we het natuurlijk over de ontmoeting met Nicodemus, precies. Ja, even checken of jullie wakker zijn. Nee hoor, maar dus het gesprek met Nicodemus. En de ontmoeting daar, en wat gebeurt daar, is dat uiteindelijk Jezus zich daar laat zien als leraar. He, dus zo wordt hij ook geïntroduceerd, zo meteen komen we daarop terug. He, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Dus we zien daar God als, de Zoon, als God, als leraar, voorgesteld. Nou ja, blader je gewoon even verder naar hoofdstuk 4, dan vind je weer zo'n ontmoeting, die tweede ontmoeting, dat is Jezus' ontmoeting met de Samaritaanse vrouw, nou precies. En dan zie je in vers 19 dat de vrouw daar tegen hem zegt, mijn heer, ik zie dat u een profeet bent. Dus daar zie je dat Jezus zich laat zien, specifiek die ontmoeting heeft met die vrouw daar. En Jezus laat zich daar zien als een profeet. Nou, dat is niet voor vanmorgen, misschien voor een andere keer. Maar als je dan weer verder bladert naar hoofdstuk 5, zie je de volgende ontmoeting. Dat is de ontmoeting van de Heer Jezus met die man die al 38 jaar ziek is. En Jezus openbaart zich daar als de geneesheer. Als degene die genezingen kan brengen. Ik moest daar wel even aan denken, vanmorgen die mededelingen van Rens, denk, Jezus de geneesheer. Daar zou je heel makkelijk dingen over kunnen zeggen hier. Maar man, hoe raakt dat het gewone leven met al zijn gebrokenheid en al zijn pijn? Nou, en toch mogen we denk ik naar de Heer Jezus uitstrekken als degene die alle macht heeft en die ook kan genezen. Dat is ook voor een andere keer. Maar dus de leraar, de profeet en de geneesheer. En Jezus is het alle 3. Voor vanmorgen dus Johannes hoofdstuk 3. En daar wil ik met jullie naar kijken. Vers 1 tot en met vers 21. Laten we dat eerst maar met elkaar lezen. En dan daarna ook nog 2 korte andere stukjes. Johannes hoofdstuk 3 vers 1. En er was een mens uit de Farizeeën. Zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Maar Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil, en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. Toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen, die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat hij de wereld door hem behouden, opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. Tot zover hoofdstuk 3. En als je dan met me meebladert een aantal hoofdstukken verder naar Johannes hoofdstuk 7, dan vind je daar dat Jezus in de clinch ligt eigenlijk met de religieuze leiders, zoals zo vaak. Maar dan zie je diezelfde Nicodemus nog een keer langskomen in vers 50. Johannes hoofdstuk 7 vers 50. Nicodemus, die 's nachts bij hem gekomen was, we hebben dat net gelezen, die een van hen was, zei tegen hen: veroordeelt soms onze wet de mens als ze hem niet eerst hoort en kennis genomen heeft van wat hij doet? Maar zij antwoordden, zeiden tegen hem: bent u soms ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat in Galilea geen profeet is opgestaan. En ieder ging naar zijn huis. Dus Nicodemus, die uitspreekt, te midden van zijn mede-wetgeleerde fariseeën, zeg maar, en hij zegt daar: wacht even mensen, veroordeelt onze wet soms. En dan het laatste stukje, dat is helemaal aan het einde van Johannes hoofdstuk 19, daar zien we opnieuw Nicodemus een keer op het toneel, zou je kunnen zeggen. Johannes hoofdstuk 19, vers 39. En Nicodemus, die eerst 's nachts naar Jezus toegekomen was, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer 100 pond. Nou, daar vind je de laatste notie eigenlijk die we zo van Nicodemus hebben, maar dat hij voor zijn gestorven Heer eigenlijk eer wil bewijzen, wil zorgen, zich naar hem uitstrekt. Drie teksten. Als we samen teruggaan naar Johannes hoofdstuk 3 en pak dat er maar bij, dan gaan we zo meteen door die verzen heen en vooral ook door de stukjes die je daarin ziet, eigenlijk een beetje ziet gerangschikt. Ik ga dat zo meteen wel even uitleggen. Wat ik nog eerst zou willen zeggen, en dat is eventjes gewoon maar nog naar de inleiding toe over hoofdstuk 3, hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. Ik zou jullie eigenlijk willen aanraden om gewoon thuis nog eens een keer even daar doorheen te lezen en eens de verschillen op te merken. Dat is echt leuk. Dus hè, je hebt bijvoorbeeld nu dat opzetje van leraar, van profeet en van geneesheer. Maar op welk moment vonden deze ontmoetingen plaats? Waar vonden de ontmoetingen plaats? Met een man of met een vrouw? En over welke hoofdonderwerpen spreekt Jezus met ieder van hen? Echt superleuk om dat gewoon eens in een tabelletje neer te zetten. Misschien is dat gewoon mijn structuurfreak hard hoor, dat kan ook. Maar ik vind het heel fijn om gewoon te kijken, wat is Jezus nou aan het doen? Door in die verschillende openbaringen, zeg maar. En wat brengt hij dan naar voren? Goed, dan moeten we ons hier natuurlijk realiseren dat Jezus praat met Nicodemus. Nicodemus is een mens uit de fariseeën, vers 1. En het is belangrijk om dus in ogen te houden wat een fariseer eigenlijk is. Het is eigenlijk de meest strikte, of een van de meest strikte orders, zeg maar, als het gaat om het Joodse geloof. Heel strikt aan de wetten en ze hadden er ook nog een heleboel bij verzonnen. Daarom ligt Jezus ook vaak in de clinch met hen. Maar daar, uit die groep komt Nicodemus. Ik denk dat zijn hart oprecht op zoek is naar wie is eigenlijk deze nieuwe rabbi. Deze man die de meest bijzondere dingen doet, waar wij eigenlijk ook niet goed meer uit de voeten kunnen. Wie is deze man? En Nicodemus is op zoek naar de waarheid, naar wie deze persoon is. Boven deze preek heb ik gezegd de leider en de meester als een thema. Jezus noemt Nicodemus zo, hè? Bent u een leider van Israël? Een leraar van Israël? En hij ontmoet ook in eerste instantie Jezus als leider en als leraar. Maar ik denk dat aan het einde van dit gedeelte iets verandert, zeg maar. En daarom heb ik daar het woord meester neergezet. De drie belangrijke thema's waar Jezus met Nicodemus over spreekt, kun je heel gemakkelijk terugvinden. vindt eigenlijk in vers 3, vers 5 en vers 8 dat Jezus spreekt over opnieuw geboren worden. Dat is eigenlijk het eerste thema, daar gaan we zo meteen even wat dieper op in. Dan vind je eigenlijk dat het automatisch overgaat in het offer van Jezus zelf. Eerst vanuit een voorbeeld in het Oude Testament, de slang die verhoogd moest worden, maar daarna naar Jezus zelf en hoe je dan tot dat koninkrijk van God kunt behoren. En als laatste gaat het over het licht van de wereld. Dat zijn de laatste versen die we ook zo net gelezen hebben, zeg maar, hè, vanaf ongeveer vers 19. En ik wil eigenlijk met die lijn, zeg maar, even door het gedeelte heen gaan en proberen wat lessen te trekken die ook voor ons belangrijk zijn. Helpt dat? Eventjes de outline, dus de reis waar we even op zijn de komende 20 minuten, denk ik. Dat is wat we gaan doen. Als eerste zie je dat dus Nicodemus komt. We zitten dan even bij dat stuk van opnieuw geboren worden. En Nicodemus komt in de nacht bij Jezus. Ik denk dat daar een zekere schaamte nog zeker wel was voor zijn, zeg maar, medewetgeleerden. Ik wil niet dat ze me zien. Ik wil niet dat ze weten dat ik met deze rabbi, die eigenlijk een beetje in onmin ligt met mijn collega's, dat ze me met hem zien. Maar ik heb wel oprechte vragen. Weet je wat? Ik ga in de nacht. En wat Jezus dan doet, of wat Nicodemus als eerste doet, in vers 2, lees maar mee, dan zegt hij, rabbi, leraar, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Leraar Nicodemus, een leider van het volk, ontmoet leraar Jezus, nieuwe theorie, zo zie ik het maar eventjes, doet spectaculaire dingen. Ik wil met hem praten. Ik wil met hem als twee leiders, als twee leraars een ontmoeting hebben. Zo vreemd eigenlijk als het ware Nicodemus Jezus. Maar het toffe wat ik vind, en dan zijn we in vers 3 aanbeland, is dat Jezus zegt, hij gaat helemaal niet in op dat intellectuele stuk, om het maar even zo te zeggen. Hij zegt dan gelijk, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Bam, ik drop hem maar even, zegt Jezus. Hier, Nicodemus. Als jij met mij wilt praten over hoe ik dingen doe en mijn nieuwe leer, en ik wil eerst weten, waar sta jij? Ben jij opnieuw geboren, Nicodemus? Ben je opnieuw geboren? Nou, Nicodemus die reageert daar natuurlijk. Hoe kan dat zijn? Hij zit, zo lees ik het maar even, nog steeds in zijn hoofd. Hoe kan het nou als die oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer de schoot van zijn moeder ingaan? Maar wat Jezus hier doet, is hij challenged een hele belangrijke view, worldview, zeg maar, van Nicodemus. Nicodemus, de fariseer, die leeft als het volk van Israël. Hij is een van de nakomelingen van Abraham. Hij zou waarschijnlijk de geslacht zijn ongeveer helemaal terug kunnen traceren. Met Nicodemus zit het goed. Hij is in het juiste volk geboren. Hij is het volk van God. Of onderdeel van. Hij kan rechtop staan en zeggen, nou, al die heidenen rondom ons, hè? Maar wij dan. Het gaat goed met mij. Moet je kijken wat ik doe. Moet je kijken tot welke orde ik behoor. Ik heb mijn dingen wel op orde. Geboren als Jood. Dat is hij. Geboren als iemand die tot het volk van God behoort. En Jezus zegt, zeker Nicodemus, ik weet wel wie je bent. Maar wacht even, je moet opnieuw geboren worden. Je moet opnieuw geboren worden. Dat moet echt zijn gedachte verwarring hebben gezaaid. Wow, dit is iets anders, iets van een andere orde. Zometeen wil ik daar maar naar twee versen toe, maar als je verder leest in vers 6 met name, dan zie je dat Jezus het vlees, gewoon hoe Nicodemus geboren is, als Jood, tegenover de geest zet. En dat is Jezus zegt, je moet uit water en geest geboren worden. Nou, als je naar die twee dingen toe gaat, dan kunnen we daar twee versen bij lezen. Ik denk dat water, want we zouden ons dan even kunnen afvragen, waar staat dat voor? Ik denk dat water staat voor het woord van God, maar dan vooral op de manier waarop het ons reinigt. Op de manier waarop het ons schoonmaakt. En blader opnieuw gewoon weer met me mee naar Johannes hoofdstuk 15. Johannes hoofdstuk 15, vers 3. Daar gaat het over de wijnstok en de rank. Een heel bekend hoofdstuk natuurlijk, maar in vers 3 van hetzelfde hoofdstuk lees je dan, u bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Dus het gaat over het woord van God en de reinigende kracht daarvan. Of nog een ander vers, bladert u gewoon door naar Efeze. Efeze hoofdstuk 5. Daar gaat het over het beeld van het huwelijk, de man en de vrouw. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich van haar heeft overgegeven. Dus hier is Christus als voorbeeld wordt aangehaald hier. En dan in vers 26, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Het woord als iets wat reinigt, wat ons schoonmaakt. En tegen Nicodemus zegt dus Jezus, je moet uit water en uit geest geboren worden. Het woord Nicodemus moet jou en mag jou reinigen. Het is niet het woord zomaar. Het is het woord wat jou reinigt. En dan geest. En daarmee wil ik naar een vers toe gaan wat bij jullie ook gewoon in de aanhalingen staat. In Ezechiël hoofdstuk 36. Dan vind je een bijzonder vers. En opnieuw zie je die twee daar samenkomen. Dan gaat het over het water en de geest. Ezechiël hoofdstuk 36 vers 25. Vers 25. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven en zal maken dat u mijn verordeningen wandelt, dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden door de reinigende kracht van het woord. Nicodemus, je moet eigenlijk andere ogen hebben ook. Als je naar de wetten kijkt, als je naar mijn woord kijkt, ook naar dit Oude Testament, dit vers wat we net gelezen hebben. Het moet hartstikke bekend zijn geweest bij Nicodemus. En dat hart van steen, Nicodemus, dat moet eruit. Dat is een werk van de geest. Dat moet in jou gebeuren. Even die elementen vasthouden. Want dan is er nog een laatste, vers 8. Gaat het over de wind. Dat zegt iets over het onverklaarbare werk van de Heilige Geest. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren wordt. Nicodemus, dat kun jij niet pakken. Jij kunt niet zeggen, ik kom daar vandaan. Ik kan mijn lijn helemaal terug traceren tot Abraham. Moet je kijken, ik sta in deze... Nee, jij weet dat niet. Je kunt hem niet pakken. Je weet niet waar hij vandaan komt. En je weet ook niet goed waar hij naartoe gaat. Dat is lastig. Als je dus de controle niet hebt. Maar dat is een werk van de geest. Het is iets bijzonders wat gebeurt door de geest. Ja, en daar heb jij geen invloed op, Nicodemus. Dat komt, dat gaat, dat beweegt. Je kunt daar geen verklaring op plakken. Nou, hiermee worden dus twee dingen, hiermee gebeuren eigenlijk twee dingen. Het eerste is dat Nicodemus wordt gewezen op een persoonlijke keuze. Jij moet zelf opnieuw geboren worden, Nicodemus. Je kunt niet rusten op jouw Israëlitische paspoort, om het zo te zeggen. Of op jouw lidmaatschap van de Farizeese clan, zeg maar. Nee, jij moet opnieuw geboren worden. Dat is wat Jezus hem voorhoudt. En dat werk van de geest, Nicodemus, daar kun je niet besturen. Daar heb je geen controle over. Je kunt niet zeggen, ik ben in deze mate trouw geweest aan de wetten. Nee, zo werkt dat niet. En dus denk ik dat je hier aan het einde van dit eerste stukje een hele vertwijfelde Nicodemus zou aantreffen. Als wij stiekem in die kamer daar op die nacht mee zouden kijken naar wat Jezus en Nicodemus met elkaar doen. Een Nicodemus die puzzeld is, die het niet even niet goed weet. En daarom is dat vers 9 ook niet heel verwonderlijk. Hoe dan? Hoe kan dit dan? Hoe moet dit dan gebeuren? U, de leraar, u de rabbi, zeg maar, waar Nicodemus als het ware bij is gaan zitten. Hoe moet dit dan gaan gebeuren? En het is mooi, want dan gaat Jezus dat eigenlijk uitleggen. Want dit eerste gedeelte, over opnieuw geboren worden, zet als het ware de context neer voor de logische vraag van Nicodemus. Van hoe dan? Hoe moet ik dan opnieuw geboren worden? En dan komen we bij het offer van Jezus. Misschien hebben, gewoon even tussendoor, misschien hebben sommigen van jullie zo'n rood letter Bijbel. Weet je wel, dat alle woorden van Jezus rood zijn gemaakt en alle andere woorden niet. Nou, in de HSV was die niet beschikbaar. Dus ik ben ooit een keer, gek als ik was, met de merkstift alle woorden van Jezus aanstreven. Heel het Nieuwe Testament. Heiders kawaii, maar wel interessant. Want vanaf dit vers praat Nicodemus niet meer. Dat is leuk om dat te zien. Nicodemus initieert het gesprek. Hij gaat naar Jezus toe. Maar na deze vraag, hoe dan, is Nicodemus stil. Hij is klaar. En Jezus gaat hier echt hele toffe dingen zeggen. Ik koop gewoon zo'n Bijbel waar het al gedaan is. Dat is veel makkelijker dan dat je het helemaal met de hand gaat doen. Maar het helpt wel. Goed, Nicodemus die zegt dus, hoe dan? Hoe moet ik dat? Hoe moet je opnieuw geboren worden? En dan gaat Jezus eerst in die eerste vers nog even zeggen van, joh, jij bent een leraar, je bent een leider van het volk en je weet deze dingen niet. Zie ik een stukje in van toch wel op zijn plaats zetten. Maar dan zegt Jezus, oké, en we zijn hier in vers 13 aanbeland. Dan zegt Jezus, hier is de Zoon des Mensen. Er is niemand opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen. Dat is degene met wie Nicodemus praat, die in de hemel is. Dus die hemelse dingen, waar misschien Nicodemus antwoorden op zoekt, die komen door één persoon, dat is namelijk de Heer Jezus, die uit de hemel naar de aarde is gekomen. Misschien is dat wel een belangrijk punt. Jezus begint hier, ook voor dat hele bekende vers, Johannes 3, vers 16 en die versen daaromheen, begint hij eerst met zichzelf. Er is een persoon die uit de hemel is gekomen en dat ben ik, zegt Jezus. En ik geloof dat ik het een keer eerder heb gezegd, maar ik wil het graag opnieuw zeggen. Dit is waar wij naar moeten kijken. En daar zeggen we natuurlijk allemaal ja en amen op. Maar het begint allemaal met Christus. Het begint allemaal met Jezus. En van daaruit mogen andere dingen komen. Bijvoorbeeld over de missie waarvoor we hier op aarde zijn. Over ons doel. Over wat ons leven zin geeft, zeg maar. Maar dat komt in eerste instantie van Jezus af. In een duur woord noemen ze dat de Christologie. Die Christus is. En vanuit daaruit volgt bijvoorbeeld je missionologie. Wat doen we hier eigenlijk als ECG in Uithoorn? Dat volgt vanuit die Christus is. En vanuit daaruit volgt weer, wat is dan de kerk? De ecclesiologie, als je dat heel ingewikkeld wil zeggen. Maar dat is belangrijk voor Nicodemus, want Nicodemus zat helemaal vast in zijn wetten, in zijn regels, in hoe hij dacht over dingen. Hij dacht binnen zijn kaders en Jezus zegt hier, weg met die kaders. Er is een persoon. En dat ben ik, Nicodemus. Er is Christus. En naar hem mogen we kijken. En dat challenged mij. En dat challenged u. Want door welke kaders kijk jij? Naar de kerk? Of naar wanneer je goed bent? Of waar je identiteit vandaan haalt? Of wanneer je een zinvolle dag hebt gehad? Of een minder zinvolle dag? Voor mij is dat heel erg challenging. Teruggaan naar Jezus. Teruggaan naar de Christus. Vers 13 dus. De Zoon des Mensen die in de hemel is, die is naar de aarde gekomen. Hij zit hier samen met Nicodemus en vanmorgen met ons. En hij openbaart zich. En dan begint Jezus antwoord te geven op die natuurlijke vraag van Nicodemus over opnieuw geboren worden. Hoe moet dat dan? Hoe kan dat dan gebeuren? En dan komen die hele bekende versen en ik lees ze gewoon maar weer even voor. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Weet je nog, Nicodemus, dat het volk klaagde? Dat stinken manna moeten we niet meer. Dat wat u ons geeft, we willen het niet meer. We vinden het vies. En God stuurt slangen. En er sterven veel mensen. Dat is zo'n heel klein zinnetje wat er staat. Velen gaan ten onder aan die slangen, aan die giftige beten van die slangen. En dan gaan ze naar Mozes toe. En Mozes richt een slang op. Want ze zeggen, wij hebben gezondigd. Dat is een ander zinnetje wat je in nummer 21 tegenkomt. We hebben gezondigd, Mozes. Mozes richt die slang op en dan ieder die kijkt, puur genade denk ik, ieder die kijkt, wordt genezen. En zo, zegt Jezus, op diezelfde manier, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Zoals de slang is verhoogd, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. En dan volgt een opdat, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nicodemus, wil je weten over dat eeuwig leven? Wil je eigenlijk daar naar dat koninkrijk overgaan, naar dat koninkrijk van het licht? Dat onderwerp wat zometeen nog aan de orde komt. Wil je daar naar overgaan, dan gebeurt dat door geloof. Net als dat die mensen moesten erkennen dat ze zondig waren en dat ze naar de slang keken en merkte ik ben genezen. Zo zegt Jezus, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden, die uit de hemel is neergedaald. En als je naar hem kijkt, in geloof, dan word ook jij genezen. Dan word ook jij hersteld. Dan mag jij ook dat koninkrijk binnengaan. Het is een antwoord op de vraag van Nicodemus. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nicodemus, je bent op zoek naar eeuwig leven. Je bent op zoek naar hoe je rechtvaardig kunt zijn. Daar doen jullie als fariseeën elke dag je stinkende best voor. Want de motieven waren echt niet per se slecht van die mensen hoor. Zij wilden gewoon hele goede christenen zijn. Heel nauwgezet, heel secuur, heel oprecht. Maar niet door geloof. Door eigen werken. Misschien hebben wij daar tegenwoordig andere woorden voor. Maar misschien zit het er bij mij soms heel dicht tegenaan. Dat ik nog steeds zelf probeer het te doen. En niet mijn eigen niet kunnen kan accepteren. En kan zeggen, Heer, het is echt alleen u en niet ik. Dat is gewoon verschrikkelijk moeilijk. In die versen zijn we een heel aantal keer het woordje geloof tegengekomen. Dat iedereen hem gelooft, vers 5 niet verloren gaat. En ook vers 16, dat iedereen in hem gelooft. Jezus geeft hier Nicodemus zowel de uitweg. Nicodemus, jij kunt dit koninkrijk waar je naar verlangt, waar je meer van wil weten, binnengaan door geloof. Dat is het ene wat Jezus zegt. En de andere kant wat hij zegt, het is door geloof. Dit is de toegang, maar het is door geloof. En daarmee zet hij ook een druk, zou je kunnen zeggen, op het tweede ding waar de fariseeën heel druk mee waren. Dat was namelijk dat je niet door geloof werd gered, maar door werken. Zo simpel was het. En hij daagt daarmee Nicodemus uit. En ook dat moeten we niet te ver buiten ons denkkader zetten, of buiten mijn denkkader zetten. Laat ik me even bij mezelf houden, maar misschien is dat ook voor jullie zo. Want wat doen we toch verschrikkelijk veel en dan hebben we een goed gevoel. Het gaat natuurlijk alleen over mijzelf. Maar als ik heel veel heb gedaan voor de kerk, of heel veel heb gedaan voor Jezus, of heel veel heb, dan voel ik me een heel stuk beter. Dat is gewoon het fariseïsme in mij en in ons. Maar Jezus zegt nee, het is door geloof. En door geloof mag je helemaal bij mij horen. Door geloof word je gered. Kom maar wat verder nog, zeg maar, als we vers 18 lezen. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Vers 36. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Het is door geloof. Nou ja, dit hebben de reformatoren natuurlijk weer 500 nog wat jaar, 501 of zo, geleden weer heel erg naar voren gebracht, zeg maar. Maar ook voor ons moeten we oppassen, blijven we bij geloof? Of voegen we er stiekem toch wel dingen aan toe? Neem dat maar mee. Er is een ander mooi ding wat je ook nog even hier kunt meenemen. Het gaat hier heel veel over oordelen en over veroordelen. Vers 17. Want God heeft de Zoon niet in de wereld gezonden omdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dit is het oordeel. Dus steeds dat ding van oordeel. En dat is een belangrijk thema in het leven van Nicodemus. Oordeel. Jij doet het niet goed, want jij hebt tattoos. En jij doet het niet goed, want je loopt in een korte broek. Jij hebt het niet goed. Nee, en vul het maar in. En ik pak gewoon even wat mensen random eruit zijn. Maar oordeel. Of jij gebruikt niet de juiste woorden. Jij denkt anders over dit kleine theologische stuk. En dan vullen we het in. En eigenlijk ligt daarmee een oordeel bij jou, want we zijn het niet met elkaar eens. Veroordeling. En in Nicodemus denkkaders is dat een heel groot ding. Zij veroordelen. Want je houdt niet deze wetten. Je bent niet een sadiek, je bent niet een rechtvaardige, want je overtreedt de Sabbat. Daar werd Jezus meerdere keren van beschuldigd. Ik zou zeggen, bijna de hele tijd. De Zoon komt om te behouden. Jezus geeft zijn leven zodat er een weg zou zijn voor behoud. En hij zegt, je bent al veroordeeld. Maar dat is niet ik die het oordeel uitspreek. Je bent al veroordeeld. Als je niet in mij gelooft. Maar ik ben niet gekomen dat uit te spreken. Ik ben gekomen om met open armen te zeggen, geloof in mij. Zie naar mij. Zie op mij, zegt Jezus. Net zoals dat je op die slang kon zien en genezen werd. Geen oordeel. Maar een weg tot behoud. Ik zou er nog twee versen bij kunnen lezen, bijvoorbeeld uit de Romeinen. Ik heb ze hier even opgeschreven. Waar Paulus eigenlijk dezelfde dingen zegt over iedereen heeft zonde gedaan. Iedereen is schuldig. We worden gered door geloof. Paulus zegt, want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Maar worden om niet gerechtvaardigd, Nicodemus, zo word je een tzaddik, zo word je een rechtvaardige. Door zijn genade, door de verlossing van Christus Jezus. En twee hoofdstukken verder. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus, door die ene Zoon des mensen die uit de hemel is neergedaald. En zo kom je eigenlijk aan het einde van een stuk dat Jezus spreekt over opnieuw geboren worden en dat hij tegen Nicodemus zegt, en dit is hoe het gebeurt, door geloof. En dan kom je uit in het stukje over licht. En ik denk dat daar niet een heel theologisch gesprek over is gegaan, over dat licht. En dat wil ik ook vanmorgen met jullie helemaal niet doen. Ik denk dat Jezus als het ware zei, Nicodemus, wat tof dat je bij me bent gekomen bent vannacht. Tof dat we samen even het glas konden heffen en een wijntje konden drinken. En dat we gewoon eens over deze dingen van het hart met elkaar konden praten. Maar Nicodemus, het is nacht buiten, maar jij bent in het licht geweest. Je bent bij mij geweest. En ik heb je verteld over opnieuw geboren worden. Ik heb je verteld over de weg en hoe ook jij tot dat koninkrijk kunt behoren. En nu zit jij hier, en het glas wijn is bijna leeg, en je zit in het licht. Nicodemus, je hebt een keuze. Vers 19. Gaat het over dat licht. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. Hij zit daar tegenover Nicodemus. En de mensen hebben de duisternis lief gehad. Meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. Het licht brengt helderheid en het licht brengt zicht. En hier zit Nicodemus als het ware in het volle licht van de Zoon van God en die vraagt, en nu jij Nicodemus, jij gaat zometeen weer terug en hoe ga je terug? En het toffe is dat wij net twee gedeelten hebben gelezen waarbij we een verandering zien in het leven van Nicodemus. Maar ik denk dat dat hier is gebeurd in het licht. Ik kan het niet helemaal hard maken hoor, misschien is het ook net buiten gebeurd, weet ik veel. Maar hij was hier in het licht, in het volle licht, in de volle schijnwerper van Jezus. En Jezus zei, en nu, Nicodemus, wat ga jij doen? Jezus is het licht en brengt helderheid en zicht. En naar Nicodemus toe denk ik dat Jezus hem hiermee een vraag voorlegt. Jullie weten dat ik van God gekomen ben, dat hebben we in vers 2 gelezen. En Jezus verschijnt dan met zijn licht in het leven van Nicodemus en dan de keuze. En die keuze hebben wij vanmorgen ook. Bij het voorbereiden moest ik denken aan een spreuk van C.S. Lewis en die zegt iets heel gaafs over het licht. Die zegt, I believe in Christianity, of in Christ zou je ook kunnen zeggen. I believe in Christ as I believe that the sun has risen. Not only because I see it, but because by it I see everything else. Hij zegt, ik geloof niet, C.S. Lewis, ik geloof niet alleen in Christus, net zoals dat de zon opkomt, omdat wat ik zie, maar doordat dat is gebeurd, zie ik al het andere, en geeft het al het andere perspectief. Dat is de quote, dat is wat C.S. Lewis zegt. Het is niet alleen het zien van Jezus, maar door het zien van Jezus krijgt al het andere perspectief. En daar zit Nicodemus, in het licht. Licht van de mensen. Psalm 36 vers 10 zegt, in zijn licht zien wij het licht. Dat is diezelfde echo eigenlijk, of eigenlijk is C.S. Lewis de echo op psalmen natuurlijk. In zijn licht zien wij het licht. Als we gaan afronden, dan zien we dus dat Nicodemus hier binnen is gekomen als de leraar, voor een ontmoeting met de leraar, voor ik denk een intellectueel gesprek over hoe het nou precies zat met Jezus. Twee leraren die elkaar ontmoeten. Gaandeweg is Nicodemus stil geworden en luistert hij naar wat Jezus hem te vertellen heeft en wordt hij voor de keuze gesteld. Nicodemus, ik wil niet zozeer jouw leraar zijn. Nicodemus, ik wil jouw meester zijn. Als een leraar gaat over je denken, over wat je weet, over je intellect, zeg maar, dan gaat een meester over degene die je volgt. Nou, dan zit natuurlijk gelijk bij het onderwerp van discipelschap, maar dat is wat Jezus hem voorlegt. Wil je als leraar gewoon sparren over dingen? Nicodemus, nee. Wil je mij volgen, zegt Jezus. Wil je in dit licht wandelen? En daarmee wil ik jullie de vraag voorleggen. Wie is Jezus voor jou dan? Een leraar? Kunnen we intellectuele discussies over hebben, of fijne avonden, of wat het dan ook allemaal maar is. En waardevol hoor, om intellectueel te graven in het woord. Ik veroordeel dat helemaal niet. Wie zou ik zijn? Maar de belangrijke vraag is, is Jezus je meester? Is Jezus degene waar je zegt, daar ga ik achteraan, dat is mijn eikpunt, dat is mijn... Vanuit daar komt al het andere. In dat licht, ja, zie ik ook de andere dingen. Dat brengt perspectief. Dat helpt mij om koers te houden. Hij is mijn meester. Ik wil graag Jezus volgen als een meester. Dat hij het voor het zeggen heeft. Dat hij gewoon zegt, Marjan, links, Marjan, rechts. Even terughouden, nu vol gas geven. Zo zeg maar. Dat hij zegt, dit moet weg, dit mag erbij. Dat wandelen met Jezus. Zoals je dat later ook iets meer terug gaat zien in het leven van Nicodemus. Is Jezus je leraar of je meester? Ik hoop van harte dat hij voor ons allemaal onze meester is. En dat we hem gewoon volle bak volgen. Zullen we daar nog voor bidden? Jezus, ik wil u echt bedanken voor dit hoofdstuk, waar Johannes 3 vers 16 denk ik het meest bekende Bijbelvers is, wat misschien veel mensen die niet in u geloven ook wel kennen, van school of zo, of van een kerstviering. En we kunnen het opdreunen zonder dat we de diepte van de woorden begrijpen, ik tenminste wel. En vanmorgen komt u bij ons met gewoon de vraag, wie mag ik voor je zijn? Heer, ik bid van ganse harte dat voor mijn leven, dat het meer waar wordt, Heer, dat u echt mijn meester bent. Zo onpopulair als het is om iemand anders de regie te geven, maar Heer, leid mijn leven. Stuur mijn leven. Vorm mijn leven. Laat het helemaal voor u zijn. Dat als andere mensen naar mij kijken, dat ze zeggen, ik zie Jezus in je. Laat dat het compliment zijn. En laat het ook voor ons allemaal zo zijn, Heer. Dat als we vastzitten aan dingen zoals Nicodemus dat ook had, Heer, bevrijd ons daarvan. Zodat we Christus zien. En Christus alleen. Als onze meester. Heer, laat de exegese daardoor gekenmerkt worden. Als door een stelletje gekken eigenlijk. Die gek zijn op Jezus. Verliefd zijn op u. Omdat we in het licht zijn geweest. Heer, schijn met uw licht. Schijnt dat in de diepste hoekjes van mijn ziel, van mijn leven. Van onze zielen, van onze levens. Zodat het schoon zal zijn. Dat die reinigende kracht van uw woord. Ja, op het moment van bekering zijn werking heeft. Maar ook daardoorheen. Dat ons leven steeds meer en steeds meer en steeds meer gaat lijken. Op u. Gevormd wordt naar uw beeld. Doe uw werk, Heer. Want dit is niet een menselijk ding. Dit is niet een vleeselijk ding. Dit is een geestelijk ding. Daarom, Heilige Geest, werk in ons. We realiseren ons dat het u alles heeft gekost. Dat u ons alles geeft. Als we dan zo worden uitgenodigd, Heer Jezus, in uw offer, in uw werk. Dan wil ik zeggen, en misschien willen mensen het nazeggen. Heer, hier ben ik. Ik wil u echt als mijn meester volgen. Leid u. Leid u mijn leven. In Jezus' naam.